Goedemorgen. Voordat we de zaal binnenliepen en we nog in de kamer met elkaar baden voor deze dienst, toen zei ik tegen zuster Clary, ik voel me net het tegenovergestelde boodschapper van de Belastingdienst. Leuker kan ik het wel maken, maar niet makkelijker. Precies andersom. Ik heb op mijn hart om vanmorgen een hoofdstuk met u te delen uit het Oude Testament en het komt uit het boek Hosea. En Hosea vindt u ergens achter in het Oude Testament, voorbij Daniël, een van de kleine profeten. En het wordt een hele opgave vanmorgen, want ik wil het hele hoofdstuk met u lezen. En ook proberen u daar vanmorgen wegwijs in te maken. Hosea hoofdstuk 2. Nou, als u de naam Hosea hoort, dan denkt u natuurlijk aan Hosea, Joshua, Yeshua. Allemaal van dezelfde stam afkomstig. En zijn naam betekent, bij God is redding of God is redding. Hosea hoofdstuk 2. Klaag uw moeder aan, klaag haar aan, want zij is mijn vrouw niet. En ik ben haar man niet. Laat zij haar hoererij van haar gezicht wegdoen en haar overspel van tussen haar borsten. Anders zal ik haar naakt uitkleden, haar neerzetten als op haar geboortedag. Haar maken als de woestijn, haar doen worden als een dor land en haar doen sterven van de dorst. Ook over haar kinderen zal ik mij niet ontfermen, omdat zij kinderen van de hoererijen zijn. Want hun moeder heeft hoererij bedreven. En zij die van hen zwanger is geweest, heeft zich schandelijk gedragen. Zij zegt immers, ik ga achter mijn minnaars aan en die geven mij mijn brood en mijn water, mijn wol en mijn vlas, mijn olie en mijn drank. En daarom, zie, ik ga uw weg met dorens omheinen en ik zal haar met een muur omgeven, zodat zij haar paden niet zal kunnen vinden. Zij zal haar minnaars najagen, maar hen niet inhalen. Hen zoeken, maar hen niet vinden. En dan zal zij zeggen, ik ga. Ik keer terug naar mijn vorige man, want toen had ik het beter dan nu. Maar zij erkent echter niet dat ik het ben die haar het koren, de nieuwe wijn en de olie gegeven heb. Dat ik het zilver en het goud voor haar vermeerderd heb, dat zij voor de Baal gebruikt hebben. En daarom keer ik terug en neem ik mijn koren weg op zijn tijd en mijn nieuwe wijn op de daarvoor vastgestelde tijd. Ik ruk mijn wol en mijn vlas weg, waarmee zij haar naaktheid moet bedekken. En nu dan, ik zal haar schaamte ontbloten voor de ogen van haar minnaars. En niemand zal haar uit mijn hand redden. Ik zal al haar vreugde doen ophouden, haar feesten, haar nieuwe maansdagen en haar sabbatten, ja, al haar feestdagen. Ik zal haar wijnstok en haar vijgenboom verwoesten, waarvan zij zegt, die vormen voor mij het hoerenloon wat mijn minnaars mij gegeven hebben. Maar ik zal er een woud van maken. En de dieren van het veld zullen ervan vreten. En ik zal haar de dagen van de Baals vergelden, waarop zij reukoffers aan hen bracht. Zij tooide zich met haar ring en haar halssieraad en ging achter haar minnaars aan, maar mij vergeet ze, spreekt de Heer. Daarom zie, ik zelf ga haar lokken, haar de woestijn inleiden en naar haar hart spreken. En ik zal haar daar vandaan haar wijngaarden geven en het dal van Achor tot een deur van hoop. En daar zal zij zingen als in de dagen van haar jeugd, als op de dag dat zij wegtrok uit het land Egypte. En op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heere, dat u mij zult noemen mijn man en mij niet meer zult noemen mijn Baal. En dan zal ik de namen van de Baals uit haar mond wegdoen en aan hun namen zal niet meer gedacht worden. Ik zal voor hen een verbond sluiten op die dag met de dieren van het veld en met de vogels in de lucht en de kruipende dieren op aarde. En boog, zwaard en strijd zal ik van de aarde doen verdwijnen. En ik zal hen onbezorgd doen neerleggen. Ik zal u voor eeuwig tot mijn bruid nemen. Ja, ik zal u tot mijn bruid nemen in gerechtigheid en recht. In goede tierenheid en in barmhartigheid. In trouw zal ik u mijn bruid nemen. En u zult de Heere kennen. Op die dag zal het geschieden, spreekt de Heere, dat ik zal verhoren, ik zal de hemel verhoren en die zal de aarde verhoren. En dan zal de aarde het koren en de nieuwe wijn en de olie verhoren en die zullen Israël verhoren. En ik zal haar voor mij in de aarde zaaien en mij ontfermen over Lo-Ruhama. En ik zal zeggen tegen Lo-Ammi, u bent mijn volk. En hij zal zeggen, mijn God. Laten we een zegen vragen. Vader, wij wenden ons tot u en we richten onze hoop op u en vragen u of u vanmorgen de grond van ons hart wil bewerken en wil ontploegen en klaar wil maken om uw woord vanmorgen te horen, zodat het mag wortelen en mag gaan groeien en vrucht zal dragen in ons leven. Verlicht u ons verstand, geeft u ons helderheid ook in het nadenken, helpt u ons om ons te concentreren. Mogen we achter ons laten alle dingen die ons hinderen, en zodat we ons volledig kunnen richten op wat u vanmorgen door het woord tot ons wil zeggen. Helpt u daarbij door de kracht van uw Heilige Geest in Jezus' naam. Amen. Nou, Hosea leefde ongeveer 700 jaar voor Christus, in een tijd waarin het land buitengewoon goed ging. Het land had er nog nooit zo goed voor gestaan, economisch, alleen godsdienstig was het land een puinhoop. En Hosea wordt geroepen om in dat noordelijke 10-stammenrijk, Israël, ook wel Efraïm genoemd, om daar te profiteren. Ik weet niet hoe u op de hoogte bent met de inhoud van dit boek, maar het is mijn vaste overtuiging dat we in het Oude Testament en misschien ook wel in het hele Bijbel nergens God zo diep in het hart kijken als in dit boek. Dit boek is een zeer emotioneel boek. Niet zozeer omdat mensen zich emotioneel uiten, maar vooral omdat God zich emotioneel uit. Op een aantal plekken spreekt hij zijn hart helemaal uit. Het sleutelwoord van dit boek is het Hebreeuwse woord geset. En dat is verbondsliefde. Onverwoestbare liefde. Eenzijdige trouw. Maar die liefde van God, we hebben er vanmorgen veel van gezongen. Die liefde van God is niet goedkoop. En Hosea moet dat aan den lijve ondervinden. Hem wacht een geweldig zware taak in het verkondigen van een geweldig heerlijke boodschap. Het moeilijkste is vaak ook het mooiste. En we zien in het Oude Testament dat profeten, met name Jeremia doet het vaak, dat profeten symbolische handelingen verrichten om daarmee een boodschap van God als het ware te illustreren. Jeremia slaat bijvoorbeeld een kruik kapot. Hij moet een akker kopen wat die helemaal geen cent waard is op dat moment. En hij moet lange tijd op één zij liggen en dan na verloop van tijd zich keren naar de andere zijde. En God geeft daar een betekenis aan. Hosea moet ook een symbolische handeling verrichten, maar doet dat ook werkelijk reëel. Het is werkelijkheid voor hem dat hij van God de opdracht krijgt om te trouwen met een vrouw waarvan hij van tevoren weet dat ze hem ontrouw zal worden. Mannenbroeders, zouden jullie zo'n vrouw trouwen? Ik niet. Dan weet je, dan teken je voor verdriet, voor ellende, voor dingen die kapot gaan, dingen die heilig zijn en verbroken worden. Maar God zegt, Hosea, trouw met een vrouw die overspelig is en overspelig zal zijn. En ik ga jou, Hosea, aan de lijve laten ondervinden wat het voor mij is, wat ik al honderden jaren meemaak. Mijn trouw wordt door mijn bruid Israël beantwoord met ontrouw. Dan krijgt Hosea 3 kinderen, die geeft een betekenisvolle naam. Israël betekent God zaait, en dat kun je 2 manieren opvatten. God zaait goedheid, maar God zaait ook oordeel. Zijn tweede zoon heet Lo-Ammi, betekent niet mijn volk. En zijn dochter heet Lorugama. Geen ontferming ontvangen. Na de hand keren die namen zich om en wordt Lo-Ammi, wordt Ammi. Mijn volk. En Lorugama wordt Rugama. Barmhartigheid ontvangen betekent dat. En die vrouw, waar Hosea mee trouwt, die is eigenlijk zinnenbeeldig voor de houding van Israël tegenover God als haar bruidegom. Zij loopt andere mannen achterna en verbreekt daarmee die tere, heilige, kwetsbare band die er is tussen man en vrouw en die het huwelijk ook heilig en rein en daardoor ook bijzonder en mooi maakt. En God dreigt in het eerste deel van het hoofdstuk, wat ik net helemaal aan u heb voorgelezen, dreigt haar met de doodstraf wanneer zij zich niet bekeert. Letterlijk zegt hij, ik zal haar maken als de woestijn, haar doen worden als een dor land en haar doen sterven van de dorst. Wat is dan die zonde? Wat is er dan zo vreselijk dat God hier emotioneel dreigt met vernietiging van het volk? Wat heeft Israël dan op haar kerfstok dat God deze woorden moet gebruiken? Nou, wat Hosea in dit boek beschrijft, is de oerzonde, niet van 750 jaar voor Christus, maar de oerzonde die diep wortelt in elk van ons, namelijk dit. Israël gaat halen bij andere goden, waarvoor ze bedoeld is, om dat bij God te halen. Want ze zegt, ik ga hoererijbedrijven, loop mannen achterna, want die geven mij brood en water, hè, onze eerste levensbehoeften. Die geven mij wol en vlas waarmee ik me kan bedekken, beschutting, bescherming. En die geven mij olie en drank. Met andere woorden, ook de dingen die het leven wat comfortabeler en wat meer genietend maken. Daarvoor loop ik mannen achterna. En dat is de oerzonde. Jeremia, even verder, in hoofdstuk 2 van zijn profetie, verwoordt het op een andere manier, maar geeft treffend weer wat die oerzonde precies inhoudt. Luistert u goed, ontzet u hierover, hemel, huiver, wees zeer ontsteld, spreekt de Heer, want mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan. Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten om zichzelf bakken uit te houden, lekkende bakken die geen water houden. Je verlaat de bron van levend water om voor jezelf reservoirs uit te hakken, om je eigen water in te bewaren, maar die bakken zijn lek. En die hardnekkigheid van die oerzonde, die al zo oud is als de eerste zonde in het paradijs, is dat wij van harte en van nature, vanuit onze genen, van harte bereid zijn om alle mensen en alle dingen en alles wat er maar is te omhelzen, om daar ons geluk te vinden, als we het maar niet zoeken bij God. En dat is geen prettige boodschap. Leuker kan ik het wel maken, maar niet makkelijk. Hosea met deze profetie fileert als het ware de diepste beweegredenen in ons leven. We zijn bereid om alles te pikken, alles te omhelzen, overal achterna te gaan, zolang we maar niet bij God hoeven te zijn. En dan komt er een ongelooflijk onbegrijpelijk woord. In vers 5. Als dit de balans is die God opmaakt, dat jullie consequent, systematisch, van nature en van harte het zoeken buiten mij, dan komt daar het woord van God daarom. En hoe zou u die zin nou afmaken? Als u zich in de positie zou verplaatsen van een bedrogen echtgenoot, die overal eet, die zijn vrouw overal ziet eten, overal haar spullen vandaan ziet halen, maar jou ontrouw blijft als man. Wat zou mijn reactie zijn als man? Daarom zou ik zeggen, doei. En wie zou het mij kwalijk nemen? En hier komt in Hosea die emotionele, ik heb boven de toespraak staan, in de goede zin van het woord, die keiharde liefde van God, die verzettelijk is. God zegt dit, daarom. In vers 5. Daarom, zie. Ik ga uw weg met dorens omheinen. En uw weg met muren versperren. God gaat blokkades opwerpen, barrières van prikkels en van muren, zodat je vastloopt, niet meer op die weg doorgaat. God blokkeert die weg als het ware, zodat je je minnaars niet meer kunt vinden. Je zult ze zoeken, maar je zult ze niet kunnen vinden. Je zult ze achterna lopen, maar je kunt ze niet inhalen. God grijpt in en laat zijn volk en laat ons, laat mij vastlopen in die wegen. Zodat we geïsoleerd raken en stuk gaan lopen op de dingen waar we ons zo graag aan geven. Waar we onze ziel als het ware aan verkocht en aan verknocht hebben. God presenteert zichzelf in het Oude Testament als een naijverige God. Ander woord voor naijver is jaloezie. Wanneer ben ik jaloers? Ik ben jaloers wanneer iemand anders iets heeft dat ik ook wil hebben, maar niet heb. God is een jaloerse God. In welke zin is hij dan jaloers? Omdat God ons geschapen heeft met een hart waar hij 100% recht op heeft. Wij zijn gemaakt om te leven tot eer en glorie van God. Dat is de enige manier om gelukkig te zijn. En begint u maar vast te oefenen, want de hemel is niet anders dan dat. Daar zal ons hart volkomen gericht zijn op de heerlijkheid en de grootheid van God. Ergens anders is geen geluk te vinden. En het kost ons wat tijd en wat moeite en wat tranen en wat moeilijkheden om daarachter te komen. U alleen kunt mijn hart vervullen. Mijn aanbidding is voor u. Dat hart heeft hij geschapen voor zichzelf. En dat hart is onrustig totdat het rust vindt bij God. En als u van mij wil weten hoe de Bijbel een definitie geeft van afgoderij, is dit alles wat we zoeken buiten God. Alles wat we zoeken buiten God is per definitie een afgod. Scherper kan ik het niet noemen. Al doet u goede daden, al leeft u zo goed als moeder Teresa. Als u leeft zonder God, dient u per definitie afgoden. Het zij uzelf, het zij uw goede naam, het zij uw plezier, het zij uw comfort. Noem maar op, dat kunt u voor uzelf invullen. En het grootste bewijs wat God levert in het boek Hosea van zijn trouw en van zijn liefde is, niet dat hij ons geeft wat we willen hebben, maar dat hij juist ons alles afneemt en wegneemt wat hem verhindert om voor ons exclusief de enige te zijn. En als bezit in mijn leven een grotere plaats inneemt dan hij, dan is het een daad van liefde als God dat bezit aanpakt. Als vriendschappen en relaties voor mij belangrijker zijn dan mijn relatie met God, dan is het een daad van liefde wanneer God daarin ingrijpt en me daarin corrigeert. Ik ga nog een stapje verder. En ik zeg het ook tegen mezelf. Wanneer mijn comfort, wanneer mijn gezondheid, wanneer mijn leven mij kostbaarder is dan God zelf, dan dien ik een afgod. En is het een daad van liefde wanneer God mij daarin laat vastlopen en me op dat punt brengt dat ik denk, Heer, u alleen. En daarom is het keiharde liefde. Dat heeft niets te maken met zuurtjes limonade of geven wat een mens graag wil of mij over de bol aaien. Als God mij had gegeven wat ik graag wilde, had ik hem nooit gevonden. Want mijn hart is van nature geneigd om het te zoeken buiten hem. En God gaat er ver in en spreekt krasse taal. En als ik het nou zou zeggen, komt u het rustig aan de kant schuiven. Maar hij laat Hosea zeggen, in een ander Hosea, hoofdstuk 5, daarom ben ik voor Efraïm als een mot. God als een mot voor zijn eigen volk. Wat doet een mot? Een mot vreet. Vreet kapot. En voor het huis van Juda zal ik zijn, zegt God, als een verrotting. Als een proces wat van binnenuit dingen uitholt en kapot neemt. Gods liefde zijn is in dat opzicht, in de goede zin van het woord, keihard. Omdat het zich niet laat binden door hoe ik daarop reageer, maar omdat hij vanuit zichzelf, zijn eigen liefde en trouw, altijd groter is dan mijn ontrouw. Maar dat is niet goedkoop. Hij laat ons soms vastlopen om nieuwe deuren te openen. En hij neemt soms dingen van ons weg om ons nieuwe dingen te kunnen geven. Soms in dit leven, maar zeker in het leven wat hierna komt. Hij verlaat ons, wat zegt u? Is het Bijbels, broeder? Hij zegt toch, ik zal u nooit verlaten, dat is waar. Amen. Daar ben ik heel blij mee. Maar ik hoor het God zeggen. Ik verlaat je, zodat je mij gaat zoeken. Hoofdstuk 5, vers 15. Ik ga, zegt God, en ik keer terug naar mijn woonplaats, totdat zij zich weten. En dan is Ephraim Israël vergelijken met iemand die door de motten wordt aangevreten, en van binnenuit uitholt door verrotting. En dan zegt God, ik ga weg, ik keer me van me af, ik ga op afstand, en ik wacht totdat je weet dat je ziek bent. Nee, dat staat er niet. Totdat je weet dat je zielig bent. Of genezing nodig hebt. Nee, ik ga terug naar mijn woonplaats zodat zij zich schuldig weten. En mijn aangezicht gaan zoeken. In hun benauwdheid zullen zij mij ernstig zoeken. Als je dus niet meer weet waar je het zoeken moet, dat is een goed teken. Dat is een goed teken. En ik heb wel eens een gesprek met iemand gevoerd die vastliep op deze dingen. En teleurgesteld was in alle dingen die hij had meegemaakt. Teleurgesteld in mensen. Teleurgesteld in wat het leven leuk maakt. Teleurgesteld in zijn toekomst. Kortom, volkomen vastgelopen. Van harte gefeliciteerd. Van harte. En ik zeg het niet onbarmhartig, omdat ik sadistisch ben. Ik zie in dat leven de hand van God die erop uit is om ons te brengen op de plek waar we zeggen, Heer, ik weet niet meer waar ik het op dit moment moet zoeken. En dan zegt God, en nou ben je goed. Want nou ga je het vinden bij iemand bij wie het werkelijk is te vinden. Als we niet meer weten waar we het zoeken moeten, dan mogen we komen bij degene bij wie we mogen zoeken. En het van hem mogen verwachten. Maar daarvoor is wel operatie mot en operatie verrotting nodig. Dit is niet goedkoop. Gods liefde is niet goedkoop. En wat hij ervoor over gehad heeft om ons zover te krijgen is niet goedkoop. Maar wel heilzaam. En werkt vrede. En blijvende genezing. Maar het moet voor ons inhouden dat we soms de waarheid over onszelf onder ogen moeten zien. Als u morgen naar de dokter gaat en u heeft een ernstige zwel wat levensbedreigend is. Wat voor dokter wil u hebben? Die zegt van het gaat goed met u. Leeft u maar rustig verder. Geen enkel probleem. Of wilt u een dokter hebben die zegt ik wil je morgen zien. Want ik ga er gelijk diep in met het mes, want het moet eruit. Zegt u het maar. Ik wil die laatste. Maar dat vraagt wel van. En dan zegt dat volk, in vers 6, dat het volk tot inkeer komt, als het ware Israël gaat zijn knopen tellen, en komt tot de conclusie dat ze thuis beter had dan ergens anders. En dan zegt ze, ik keer terug naar mijn man, want bij hem had ik het beter dan nu. Dat doet me denken aan de woorden van de verloren zoon. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. Dat is bekering. Dat is je werkelijk keren tot God. Dat is aan het einde van je Latijn komen en weten, God geeft mij geen optie als een van de keuzes die je kan maken. God stelt mij in Christus een ultimatum. Het is dit of niks. Het is leven of dood. Het is hel of hemel. Het is verdoemenis of heerlijkheid. Het is niet anders. Zwart-witter kunnen we het niet maken. Maar na dat inkeer, vanaf vers 7, komt inzicht. En nou wil ik met u, als u het nog kunt volgen, weet u nog waar het over gaat? Ja? Als u het nog kunt volgen, nou zou ik nog graag de spade nog een stukje dieper in de grond steken en nog iets verder afsteken van wat hier werkelijk door Hosea wordt wordt aangehaald, wordt geadresseerd, wat er leeft in ons hart. Want omdat het volk zegt, ik ga terug naar mijn man, want bij mijn man had ik het veel beter dan bij al die minnaars waar ik achterna gelopen ben, zegt God niet alleen van, heerlijk dat je terug bent, maar gaat God met je aan het werk. Want het vervolg is helemaal niet zo positief. Ik lees daar niet dat God zegt van, fijn dat je weer terug bent, geweldig, welkom thuis. Dat is natuurlijk wel goed, maar dit is niet het einde. Nu ga ik je van binnen veranderen. Ik ga je hart veranderen. En ik ga daar een werk doen. En dat lees ik in vers 7 dat ze zegt, ja, Israël komt wel terug, maar zij erkent niet dat ik het ben die alles gegeven heeft waar ze zo achterna jagen. En dat zij van mij afhankelijk is voor alles. Niet alleen om wat ik geef, maar in de allereerste plaats om wie ik ben. Houdt u van de Heere Jezus om wat hij voor u heeft gedaan? Ja. Maar als je hem langer gaat kennen, dan ga je zeggen, Heer, ik vind het geweldig wat u voor mij heeft gedaan, maar ik vind het nog heerlijker te werken wie u bent. We zullen de hemel en de eeuwigheid nodig hebben om Christus te prijzen voor het offer dat hij bracht. Maar we zullen diezelfde eeuwigheid nodig hebben om ons te verheerlijken, om ons te verlustigen in de heerlijkheid van God. De God die gesproken heeft. Licht schijnt in de duister. Heeft dat licht doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis van de heerlijkheid van God, die is in het aangezicht van Christus. Daar is God op uit. Dat is evangelie. Niet dat mijn zonden vergeven worden, of dat ik in de hemel kom, waar het om mij draait. Nee, dat evangelie is evangelie, omdat ik daarmee God krijg en zijn heerlijkheid krijg. Daar is hij op uit. Dat neemt niet weg dat we dankbaar mogen zijn voor alles wat hij geeft. Maar dankbaar zijn met wie God is, gaat nog een stap verder. Die rechtvaardiging, het aannemen van een zondaar tot kind, die adoptie in dat gezin van God, dat wordt ons uit vrije genade geschonken. Maar daarna gaat God ons hart aanpakken. En wil hij dat overspelige hart, dat voortdurend op zoek is naar andere dingen, wil hij gaan veranderen en maken tot een toegewijd hart. Het risico wat we lopen is, wanneer we God kennen en weten, hij kan ons geven wat we nodig hebben, dat we God dingen gaan vragen voor onszelf. En dat overspelige hart, wat Hosea hier aanwijst, kom ik ook in het Nieuwe Testament tegen. Heeft u wel eens gelezen dat de apostel Jacobus schrijft? Je bidt wel, maar je ontvangt niet. En waarom niet? Omdat je verkeerd bidt. Kun je verkeerd bidden? Kennelijk wel. Op zich gewoon een preek waard, dat onderwerp. Verkeerd bidden. Maar je bidt wel, maar je bidt verkeerd. Waarom? Omdat je het doel hebt om het in je hartstocht door te brengen. Hier spreekt Jacobus over dezelfde hartstocht waar Hosea over spreekt bij het volk. Wat is hartstocht? Dus de ene deur van je hart wat verder open staat dan de andere. Dan gaat het trekken, hè? Als er twee deuren tegen elkaar overstaan, dan komt er tocht. Weet je hoe je tocht tegengaat? Door één deur dicht te doen, dan gaat de trek eruit. Hè? Wij willen twee deurtjes open houden. We zijn blij met God, maar tegelijkertijd vinden we het ook fijn om nog wat dingen achter de hand te houden voor het geval dat God toch niet helemaal doet wat we denken dat hij gaat doen. Nee, wat verzekeringspolissen. Just in case. Een extra wandelstok. En dan is Jacobus keihard, net zo hard als Hosea. En hij zegt, overspeligen. En daar staat het letterlijk de vrouwelijke vorm. Overspeleressen. Niet op de zusters alleen maar overspelen kunnen zijn, mannen kunnen ook overspel leggen. Maar hier wordt, zoals Israël als vrouw, als overspelige vrouw wordt aangemerkt, zo worden hier, als het ware christenen die God op een loopje nemen, als overspeleressen aangeduid. En ze zeggen, weet u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap is tegen God? In het Engelse vertalen staat daar letterlijk dat mensen die zo bidden, die behandelen, ik bedoel het niet oneerbiedig, zegt u niet, die behandelen God als een sulletje. Weet u wat een sulletje is? Dat is een man die door zijn vrouw bedrogen wordt. Maar het niet in de gaten heeft, of misschien naïef is, of het er niks aan durft te doen. Een sulletje, de Engelse taal, noemt het anders. Dat is de man. Die vrouw komt naar hem toe en zegt, ik wil geld hebben. Ik wil me opmaken. Ik heb kleren nodig. Ik heb sieraden nodig. En ik wil graag een paar dagen vrij. Hoezo? Nou, zeg, ik ben op zoek naar een andere man. En wil jij het betalen? Wat zegt u daar? Moet ik dat betalen? Hard, hè? God zegt, overspelige, je bidt verkeerd. Je vraagt aan mij dingen om het in je eigen hartstocht, dus om je eigen begeerte te bevredigen, kom je bij mij aan. Maar ik ben er niet om in jouw behoeften te voorzien. Ik ben er om jouw hart te veranderen, zodat je voor mij bent. Hè? Hij zegt letterlijk dat ik het zilver en het goud voor haar vermeerderd heb, dat zij gebruikt heeft voor de Baalsdienst. En dan opnieuw. Opnieuw. Het woordje daarom. Dan zei hij tegen, nou is toch klaar, niet? Eén keer daarom. Ik ga je weg versperren, dan komt het één keer. Dan komt God tot het oordeel datgene wat hij geeft door het volk verkeerd gebruikt wordt, voor eigen gewin. En dan gaat hij opnieuw zeggen, daarom. En dan zou ik het misschien voor de tweede keer zeggen, daarom denk ik van, nou, nu is het klaar. Nu heb je je kans gehad. Maar daarom, zie, ik zelf ga haar lokken. Haar de woestijn in leiden. En naar haar hart spreek. Deze tekst barst van emotie. Lokken. Verleiden. Zorgen dat ik die vrouw meekrijg naar de woestijn. Om daar te spreken tot haar hart. Mag ik u vragen, wanneer bent u in uw leven als christen het dichtst bij God geweest en het meest gegroeid? Toen u bij de oases leefde of toen u in de woestijn wandelde? Ik denk het laatste. Woestijnen zijn plekken waar niets, maar dan ook werkelijk niets is. En als je in de woestijn bent, dan komen de demonen. Vraag maar aan de Heer Jezus. Daar is niets wat ons nog plezier geeft. Niets wat ons nog afleidt. Niets wat ons nog het gevoel kan geven van nou, het komt allemaal wel goed. Je leeft echt in de dorheid en de droogte. En daar wil ik je hebben, zegt God. Die woestijn, die noemt hij het dal van Achor. Het dal van Achor, dat is de plek waar Achan en zijn hele familie en al zijn hebben en houden werden gestenigd en verbrand omdat ze hadden gezondigd tegen het gebod ten tijde van Jozua. Weet je nog, dat Jericho werd ingenomen en er mocht niets meegenomen worden. Hij had stiekem toch wat in zijn tent verborgen. Dus dat dal van Achor, waar Achan wordt gestenigd, dat is een plek waar je komt tot belijdenis, tot boetedoening, een plek van oordeel, maar, zegt God, daar blijft het niet bij. Ik zal haar daar vandaan wijngaarden gaan geven. Vanuit de woestijn. En dan zal zij zingen als in de dagen van haar jeugd. Als op de dag dat zij wegtrok uit Egypte. Israël zal weer zingen als de jonge vrouw die ze was. Toen ze bevrijd werd uit Egypte. Zing de Heer, want hij is hoog verheven. Paard en ruiter stortte hij in zee. Want dan lees ik in Openbaringen dat Christus zegt tegen de gemeente, maar ik heb tegen u, u bent zuiver in de leer, Efeze, maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe opnieuw uw eerste werken. De eerste liefde, die is tussen hem en mij, niet om wat hij geeft, maar om wie hij is. God leidt jou in de wildernis. God leidt mij in de wildernis. Omdat met name de wildernis de plek is waar we goed leren luisteren. Waar geen afleiding meer is. Waar we stuk lopen op alles om ons heen. En waarin God ons als het ware zich helemaal voor zichzelf kan hebben. Het is als een vader die tegen zijn kind spreekt. Het kind iets wil vertellen. Het kind dat kijkt alle kanten op en het is afgeleid. En dan pakt zo'n vader pakt zo'n kind bij het hoofd. En dan draait hij het gezicht naar toe en hij houdt het recht. En zegt, kijk nou eens, luister je nou naar wat ik zeg? Hoor nou. Dat zijn bijzondere momenten. En God doet dat omdat hij wil wat wij helemaal voor hem zullen zijn. Daar is hij in jou en uw en mijn leven elke dag mee bezig. Omdat hij het niet pikt. Omdat hij het niet accepteert. Omdat hij het niet kan verkroppen. Dat wij ons hart geven aan andere dingen dan aan hem. En aan het einde van de Bijbel in Openbaringen 5 vers 9 wordt het Lam van God gehuldigd. Omdat het alle naties, volken en stammen en talen heeft gekocht. En dan wordt hij geprezen en gedankt, want u heeft hen gekocht voor God. Voor God heeft u hen gekocht. Het draait om hem. Nou, hoofdstuk 2 gaat verder vanaf stuk 15. Ik ga dat niet meer helemaal zo uitgebreid behandelen als de eerste 14 versen. Ik zie wel dat daar waar God tot het hart gesproken heeft en het volk gaat ontmoeten, dat er een verandering komt. Op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heer, dat u mij zult noemen mijn man en niet meer mijn Baal. En God zal dat volk tot zijn bruid nemen en er zal vertrouwelijkheid zijn. Ze zullen erna jagen om de Heer te kennen. Dus niet kennen met je hoofd, dat is kennen in relatiekennis. Kennis van hart tot hart. En dan spreekt God die overspelige vrouw aan, die hem zo vaak heeft bedrogen. Uit zijn gezicht is weggelopen. En hij op klaarlichte dag ontrouw is geweest. Dan spreekt God die vrouw weer aan als zijn bruid. Een prachtiger, mooier beeld van herstel kan ik niet bedenken. Collega van Hosea, Jeremia, zegt in hoofdstuk 31, het gaat nog verder, onthutsend. Dat God zegt, ik zal je weer aannemen tot mijn vrouw en dan noemt hij Maagd Israël. Nou, als er één volk is wat absoluut geen maagd meer is, wat er zijn best voor gedaan heeft om geen maagd te blijven, is dat wel Israël. Ik neem je aan als mijn bruid, Maagd Israël. Heeft God dan zijn ogen in zijn zak zitten? Is God vergeetachtig? Nee. Maar God handelt vanuit zijn onverwoestbare trouw en liefde. Als beeld van de rechtvaardigmaking in de Heer Jezus Christus is er aan mij helemaal niets aan te merken. En kijkt God naar mij alsof ik nog nooit één ding verkeerd gedaan heb. Zodat tot ons door laten dringen in ons laten zinken. Helpt ons dat dan door die momenten heen waarin we ervaren dat we wegen geblokkeerd zien. Dat we woestijnen in ons leven meemaken. Maar daarin naar God toe mogen gaan. En ons opnieuw aan hem mogen toevertrouwen en mogen zingen. Heer, als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn hart naar u. U alleen kunt mijn hart vervullen. Mijn aanbidding is voor u. Zullen we dat met elkaar zingen als reactie op de preek? Dan wil ik daarna graag met u bidden. Thank you. Vader, wat moet het een vreugde voor u zijn om ons dit te horen zeggen. En als we weten waar u blij van wordt, dan worden wij ook blij. En dat willen we zo graag. We willen uw hart verheugen, er zijn voor u. En we zingen het, Heer, uit onze levenservaring en uit, soms ook vanuit onze moeite en onze teleurstellingen, dat u alleen ons hart kunt vervullen. En dat onze aanbidding voor u is, Heer, en we danken u. We willen tegen u zeggen, Vader, dat we u willen vertrouwen. Dat we willen, Heer, dat ons leven in uw hand is, omdat we geloven dat we veilig zijn bij u. Want u belooft dat u een werk dat u in ons begint, niet in de steek laat, maar zult afmaken en zult volmaken tot de dag dat we Jezus zullen zien. En daar zien we enorm naar uit. Dank u wel, Heer, dat u deze aarde gaat herstellen. En dat de aarde vol zal zijn van de kennis van u. Heer, op zo'n aarde willen wij zo graag leven. En daar zien we met ons hele leven naar uit. Wilt u met ons meegaan straks als we naar huis gaan? Wilt u ons helpen op die plekken waar we u volgen, u dienen? En wilt u zelf uw woord in ons hart bewerken en uitwerken tot eer en glorie van uw naam? Om Jezus wil vragen wij u dat. Amen. Nou, als u denkt van dat was een heleboel in een korte tijd. Dat was een stortdouche aan woorden en aan teksten en aan gedachten. Dan kunt u de boodschap nog eens rustig terug beluisteren als u dat zou willen. En als God vanmorgen iets tegen u gezegd heeft door dit woord, dan hoef ik dat niet te weten, want het is tussen u en de Heer. Maar als u de behoefte heeft om daar met me eens over te praten, dan zou ik u willen aanraden om dat niet te onderdrukken, maar om daar vanmorgen gebruik van te maken. Dat u naar iemand toe gaat en uw hart ook met elkaar deelt. Dat u naar een oudste toe gaat of naar iemand anders die u vertrouwt. En dat u misschien datgene waarin u doorns en distels of woestijn in uw leven meemaakt, dat u dat ook eerlijk tegen elkaar zegt. Want we zijn er als huisgezin om voor elkaar te bidden en voor elkaar te zorgen. En als u op dit moment die aanraking heeft ervaren, dan wil ik u uitnodigen om dat niet weg te stoppen, maar niet eerder naar huis te gaan voordat u dat met iemand heeft gedeeld. Nou, dan stop ik. Ik ga niet opnieuw breken. Nee. We willen straks de collecte gaan houden en daarna zingen we ons slotlied, opwekking 710. Zegen mij, zodat wij ook tot zegen voor een ander kunnen zijn. Ik denk dat Petrus, de apostel, ook de boek van Hosea kende, want hij schrijft het volgende: maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbare licht. U die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U die zonder ontferming was, maar nu in ontferming bent aangenomen. Prachtig. We gaan zingen Zegen mij. En na afloop van het lied wil ik u ook graag de zegen van God meegeven. Wilt u erbij gaan staan als u in de gelegenheid bent? U zegenen en u behoeden. Mag de Heere zijn aangezicht over u doen lichten en u genadig zijn. En mag de Heere zijn aangezicht over u verheffen en u zijn vrede geven. Amen. God zegen voor u.